Goedemorgen, broeders en zusters. We zijn een priesterlijk volk, zei onze broeder Willem. En om bekwaam gemaakt te worden in die priesterlijke dienst moeten wij onderwezen worden. En ik dacht, het is dan goed om enkele versen te lezen die daarover gaan. Hebreeën, hoofdstuk 2 wil ik met jullie opslaan. De brief, in mijn Bijbel staat de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Dan lezen we voor het gemak maar vanaf vers 5. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 5, waar staat: want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor alle de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij, vele zonen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lofzingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vlezes en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet te doen, zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus, die getrouw is, degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want deze is zoveel meer de heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Want in ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als een dienaar, tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden, maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Tot zover. En ja, naar mijn idee zijn dit prachtige versen die de kern van ons leven bepalen. Christus die gesteld is tot met die gekroond is met eer en heerlijkheid en die gesteld is tot hoge priester. En vervolgens is hij de oorzaak van ons leven en de basis van ons leven. En hij zegt dat wij één met hem zijn. Nou, deze brief, volgens mijn Bijbel nogmaals geschreven door Paulus aan de Hebreeën, is een bijzondere brief. Met name omdat die titel, dat opschrift, dat we dat niet in de brief zelf terugvinden. De brief heeft eigenlijk geen officiële afzender. De brief heeft ook geen officieel adres. En daarmee wordt er ook gediscussieerd over deze brief. Met name wie de brief dan geschreven zou hebben, in welke tijd de brief geschreven zou moeten zijn. Er zijn veel misvattingen over deze brief. En daar zijn dus vervolgens ook boeken vol over geschreven. En één bekende misvatting over de brief aan de Hebreeën, zo noem ik het dan toch maar, is dat het een Joodse brief zou zijn. Een brief met een Joods karakter. Ja, en daar gaat het natuurlijk helemaal mis. Want daarmee wordt er geïmpliceerd dat de brief in ieder geval niet voor ons is, maar dat het aansluit bij de beleving van een bepaalde bevolkingsgroep. Maar omdat deze brief zo belangrijk is, is het des te ernstiger dat door deze misvatting de kracht van de brief als het ware ontnomen wordt. En natuurlijk, het is wel zo, als we kijken naar het karakter van deze brief, dan is het wat anders dan de andere brieven die we in het Nieuwe Testament opgetekend vinden. En dat heeft niet zozeer te maken met het Joodse karakter, maar met de typologie die we erin vinden. Met de beelden die gebruikt worden. En dat is, nou ja, ik wil niet zeggen dat het uniek is, maar dat dat in zo'n grote mate gebeurt, dat is wel uniek. En daarmee staat deze brief eigenlijk apart van andere brieven. Want eigenlijk is het één grote vergelijking tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Tussen de hoge priester van het Oude Verbond en de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Eigenlijk is deze brief het licht dat schijnt op dat Oude Testament. Het demonstreert hoe het Oude Testament vervuld wordt in onze Heer Jezus Christus. En daarom begint de brief dus ook al gelijk met God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En vervolgens gaat het dan over de positie van deze Zoon. De vervulling van Gods spreken, de vervulling van Gods woord. En dat maakt deze brief uniek. Het is typologie. Nou ja, er zijn nog wel meer karaktereigenschappen die deze brief anders maken dan andere brieven. Want meer dan andere brieven dan is deze brief naar binnen gericht. Hij is intern. En nu kun je natuurlijk zeggen, ja, andere brieven zijn ook naar binnen gericht, want ze hebben een adres. Ja, aan de gemeente te en afzender die. Dus het is persoonlijk. Maar ondanks dat er geen adres in deze brief vermeld staat, en ondanks dat er geen afzender vermeld staat, is deze brief persoonlijker en meer naar binnen gericht dan de andere brieven. Nergens anders wordt er zoveel de nadruk op gerecht dat we naar binnen zouden gaan, dat we zouden ingaan, dat we de rust zouden ingaan, dat we zouden naderen tot, dat wij die ontmoeting met onze Heer en Heiland zouden hebben. Continu wordt de gelovige in deze brief daartoe opgeroepen. Het is een hele persoonlijke brief daardoor. En het begint met de Heer Jezus Christus. Het begint met hem persoonlijk neer te zetten, met hem te schilderen. Maar vervolgens zou die gelovige heel persoonlijk naderen. Individueel. En toch ook weer niet. Want als wij dat allemaal zouden doen, en dat is een van de conclusies, van de sluitredenen van deze brief, is dat waar wij dat individueel doen, dat wij toch samen één gemaakt worden. We zouden samen komen. Dat is ook een van de kernpunten van deze brief. Onze onderlinge bijeenkomst. En niet zozeer hier om 10:30 in Beekbergen. Dat mag natuurlijk wel. En het is zelfs heel fijn, want daardoor geven wij uitdrukking aan wie wij zijn. Maar uiteindelijk gaat het om ons leven voor de troon van God, voor de troon der genade. Maar daartoe moeten wij naderen. Maar daar ontmoeten wij ook elkaar. En daar zou ons leven zijn. Nou, en dat vinden we allemaal in deze brief terug. Een ander karakterpunt of ankerpunt in deze brief is dat er gesproken wordt over oordeel. Vaker dan in andere brieven ook. Want, nou, ik heb zo een stuk of 6 keer sowieso geteld dat er gesproken wordt over gelovigen die zouden naderen of zouden ingaan, maar als ze dat niet doen, dan wacht daar een oordeel. Maar het oordeel is niet slechts negatief, het is ook positief. Want waar men dat wel doet, krijgt men deel aan de zegeningen, krijgt men deel aan bepaalde rechten, krijgt men deel aan een bepaalde status en positie, of krijgt men deel aan heerlijkheid, aan zoonschap enzovoorts. Of laat ik, omdat ik Hebreeën 2 zojuist gelezen heb, krijgt men deel aan die eer en heerlijkheid die Christus ook heeft. En dat wordt inderdaad in de toekomst openbaar, maar dat is iets van nu. Dat is iets waar wij nu deel aan zouden krijgen door onze wandel, door ons leven. Nou, dat is ongeveer wat deze brief uniek maakt. En als rode draad loopt dan door deze brief de trouw of het geloof van onze Heer Jezus Christus. Want dat is in principe wat de hoge priester zou zijn. Hij zou de borg en middelaar zijn van het nieuwe verbond. Of zoals Hebreeën 5 volgens mij zegt, hij is geworden tot een oorzaak van de eeuwige zaligheid. Ik weet niet precies waar het staat. Het kan ook Hebreeën 8 of 9 zijn. Iemand met een laptop zoekt dat maar uit. Hè? Maar dat is wat het is. Hij is de basis van ons leven en hij houdt dat leven ook in stand.
5 vers 9.
Kijk, 5 vers 9. Dan staat het waarschijnlijk ook nog een keer in 8 en 9, of 9. Maar zijn trouw en zijn geloof staat dus centraal. En dat is de basis van ons leven vervolgens. En ja, in Hebreeën 2 wordt dus gesproken over zijn weg, over de weg die de Heer Jezus Christus moest gaan. En dan staat er in, vers 14 dan bijvoorbeeld, hij is daar staat dat hij de kinderen des vlezes en bloed deelachtig is geworden. Hij is mens geworden om te kunnen sterven vervolgens, maar daarin is hij ook trouw gebleven. Hij is trouw gebleven in de opdracht die hem gegeven was, namelijk het vervullen van het woord van God. Uitdrukking geven aan het woord van God, dat is het vervullen van het woord van God. Wandelen in het woord van God, recht wandelen. Allemaal dingen die in deze brief terugkomen, maar de Heer Jezus Christus is de eerste die dat heeft gedaan en hij is ook de eerste die weg volbracht heeft. En daardoor, omdat hij ook mens geworden is en omdat hij weet wat het is om mens te zijn, staat er, kan hij een getrouw hoge priester zijn. Jullie weten dat een hoge priester uit de mensen genomen wordt. Dat is geen robot. Dat is geen computer. Dat is een mens. Dat is iemand die je kunt benaderen. Dat is iemand die weet wat het is. Dat is iemand die kan medelijden, die kan mededelen, die kan medehelpen enzovoort. Dat is een hoge priester. En inderdaad, hij kan ook mededelen. Hij kan ons op de hoogte stellen van bepaalde dingen, van het woord van God. Hij kan ons op de hoogte brengen van de wet Gods, hoe bepaalde dingen horen te zijn. En hij kan ons voorgaan naar het binnenste heiligdom. Op een vers en levende weg zouden wij vervolgens volgen. Dat is de hoge priester. En de Heer Jezus Christus is die hoge priester. En omdat hij dat is, door de dood heen, dan kom ik in Hebreeën 3. Daarom, of hierom staat er, hè, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus. Omdat hij dat is, omdat hij de basis is van ons leven, omdat hij die positie is, zouden wij hem aanmerken. Maar er staat nog meer bij. Er staat hierom heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus. Dat hierom, dat slaat terug, hè? Hierom, omdat wij zijn broeders zijn, staat er. Er staat broeders die de hemelse roeping deelachtig zijt. Maar in Hebreeën 2 vers 10 staat dat hij vele zonen tot de heerlijkheid zou leiden. Toch? En wat staat er in vers 11? Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uit één. Dus er wordt een eenheid gevormd. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. En dan maakt het niet uit of het mannetjes of vrouwtjes zijn. Het gaat hier om het erfrecht. Om het delen in de erfenis. Toch? De Heer Jezus Christus die gesteld was tot een erfgenaam van alles. Hebreeën 1 vers 2. Hij heeft het heelal geërfd. Hij heeft de oude schepping en de nieuwe schepping in zijn hand. En dat er een bepaald plan uitgewerkt wordt, dat is waar. Maar hij is de erfgenaam. Hij is degene die alles heeft geërfd. En wij delen in zijn erfenis. En hierom, zouden wij dus aanmerken, de apostel en hoge priester, onze belijdenis Christus Jezus. Omdat wij broeders zijn. Er staat alleen nog wat bij. Wij zijn broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn geworden. En dat is anders dan bij het volk Israël onder het oude verbond. Want zij waren de aardse roeping deelachtig. Zij moesten uitgaan uit Egypte en zouden vervolgens het land bezitten dat beloofd was aan hun vader Abraham. De aardse roeping. En daarin zouden zij vervolgens de Heer dienen. En vanuit die plaats, vanuit die positie zouden zij inderdaad een priesterlijk koninkrijk zijn voor heel de wereld. En de Heer zou zijn naam bekendmaken via dat volk. Maar hier staat dat wij de hemelse roeping deelachtig zijn. En dat maakt ons niet minder Israël, maar wel met een andere positie en met een andere oorsprong en een andere eindbestemming. Want je weet, als je geroepen wordt, dan word je aan de ene kant ergens uitgeroepen, maar aan de andere kant word je ergens toegeroepen. Nou, en dat is de, ja, in de climax van deze brief, ik kom daar nog op terug, maar in Hebreeën 12 staat waartoe wij geroepen zijn, waartoe wij genaderd zijn. Maar hierom, omdat dat dus zo is, omdat de Heer Jezus Christus die weg is gegaan, zouden wij hem aanmerken. En dat aanmerken, dat is een bijzonder begrip. Wij lezen vaak veel te oppervlakkig. Dan denken we aanmerken, dat betekent, nou ja, ik heb het gezien, ik weet het, hij is de hoge priester. Maar aanmerken in de Bijbel en met name in het Grieks van het Nieuwe Testament is veel sterker. Dat betekent met je volle verstand minutieus en gedetailleerd zien op wie hij is. Elk aspect. Ik wil daar enkele voorbeelden van laten zien. Het eerste is bijvoorbeeld Lucas 7 vers 3, waar dit woord ook voorkomt. Lucas hoofdstuk 7 vers 3. Lucas. Nee, dat heb ik verkeerd opgeschreven, maar ik zie dat het woord wel voorkomt in 6 vers 41. Dus laten we dat dan lezen. Ik lees vers 40 even. De discipel is niet boven zijn meester, maar in ieder volmaakt discipel zal gelijk zijn meester. En wat ziet gij de splinter die in uw broeders oog is? En de balk die in uw eigen oog is, merkt gij niet. En dat woordje merken, dat is hetzelfde woordje als in Hebreeën 3. Voor degene die dat graag opzoeken, dat is het Griekse woordje kata noeo. En, nou goed, als je kijkt naar, we kennen dit vers allemaal denk ik wel. Dit betekent dat je op de pietluttigheden van de ander let. Maar je eigen toestand heb je niet eens in de gaten. Toch? We zien altijd het ongerief van de ander. We hebben er last van. Maar de balk in uw eigen oog merkt gij niet. En dat merken wordt dus gelijkgesteld aan het zien van de splinter bij de ander. Minutieus. Opletten. Nou, en met dezezelfde mate met hetzelfde detail zouden wij dus aanmerken onze apostel en hogepriester. Ik lees nog even door, Lucas 24 vers 45. Dat is tijdens de ontmoeting van de Heer met de Emmausgangers. Dan hoop ik dat ik dit wel goed heb opgeschreven. Ja. In vers 43 nam hij het voedsel, de gebraden vis en de honingraten, en hij nam het en at het voor hun ogen, en hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden van wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En hier staat dat woordje verstand en verstaan. Dat is niet letterlijk kata noeo, maar dat is noeo zonder kata, dus noes. Zoek het zelf maar eens na, dat is gewoon het stamwoord van dat Griekse woord. Maar dat behoudt dezelfde betekenis, alleen in een hogere vorm. in een iets algemenere vorm. Maar het heeft alles te maken dus met het verstand en met verstaan. En als wij aanmerken de apostel en hoge priester Christus Jezus, dan zouden wij met ons verstand gericht zijn op hem en verstaan wat hij zegt. Niet zomaar aanhoren, maar moeite doen om te begrijpen wat hij zegt. Moeite doen om te begrijpen wat we zien, enzovoort. Het heeft alles dus met gerichtheid te maken. Met concentratie. Nou ja, laat ik doorbladeren. Romeinen 4 vers 19... Nu komen we langzaam weer terug. Romeinen 4 vers 19. Abraham was oud. Zo oud dat bepaalde dingen niet meer konden. Maar staat er in vers 17 en 18. Hem was wel degelijk de belofte gedaan van zaad. Van een volk. Van een erfenis. Van een heel land. En dan staat er in vers 18 over hem welke tegen hoop op hoop geloofd heeft. Het kon eigenlijk niet. Dat hij zou worden een vader van vele volken volgens hetgeen gezegd was. Al zo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt. Dat al reden verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was. Nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. Mooi taalgebruik, hè? Maar hij heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt. Oftewel, hij hield er geen rekening mee, alhoewel hij dat normaal gesproken wel zou moeten doen. Nou, en het aanmerken dus, dat heeft te maken dat wij sterk rekening houden met onze apostel en hoge priester. Want het heeft consequenties. Het is belangrijk. Dat is wat dit woord allemaal dus inhoudt als je het in de context beschouwt. Nou, 1 Korinthe 1 vers 10 dan nog. De Korintiërs hadden alles ontvangen wat zij nodig hadden om een vruchtbaar leven te leiden. Dat staat in de eerste 9 versen van 1 Korinthe 1. Maar in vers 10 staat dan, maar ik bid u broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, want die waren er, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. En dat woordje zin, dat is dat noes. Verstand. Er staat niet dat zij hetzelfde moesten zijn. Allemaal koffie met melk en suiker graag. Dat is het niet. Wij zijn juist zeer verschillend. De Korintiërs waren verschillend. Maar in hun leven, in hun gedachten, in hun verstand, in hun gerichtheid zouden zij hetzelfde zijn. Gericht op de Heer Jezus Christus. En dat gevoelen komt dan vanzelf. Maar dat is dan de gezindheid of het gevoelen van Christus. Maar dan ben ik in de Filippenzenbrief. Maar dat komt voort uit datzelfde verstand. En dat verstand, dat kan blijkbaar eensgezind zijn. Dat kan dus gericht zijn, volgens Romeinen 15 trouwens ook, op Christus. En dat gaat door het woord inderdaad. En vorige week werd het me ook nog gevraagd ergens anders. Van ja, vaak komt het toch op hetzelfde neer. Andere plaatjes, dezelfde boodschap. Maar dat is precies wat het is. Ik heb ook wel eens mensen tegen me horen zeggen van ja, dat weet ik allemaal wel. Ja, dan ja, dat wist ik al. Ja, rot. Ben je voor niks geweest. Toch? Nou, ik denk dan altijd van, ja, je eet toch ook wel eens 2 keer bloemkool? Ja? Nee, jullie niet. Jullie, dat is... nee. Alleen maar patat. Nee, maar we zouden toch bepaald worden bij die ene waarheid, dat ene plan. Maar dat zou vastgelegd worden via vele gezichtsvelden, via vele inzichten. Zodat je er juist niet onderuit kunt. Je zou juist bepaald worden door de eenvoudigheid van de waarheid. Doordat je waar je ook binnenkomt bij hetzelfde uitkomt. Het is gericht op dat ene centrum allemaal. En daarom is het, ja, dan kun je zeggen, ja, het is hetzelfde. Maar ik denk dat het zo belangrijk is om juist daarbij bepaald te worden. Want ja, goed, laat ik het dan maar persoonlijk houden. Je ziet toch, er hoeft maar iets te gebeuren en mensen die raken al van streek. gelovigen, waarvan je niet zou verwachten dat het zou gebeuren. En ik heb altijd het idee dat dat komt, omdat dat aanmerken in de praktijk slechts een vluchtig oprapen is. Niet goed kauwen, niet goed verwerken. Van, nou ja, ik heb weer wat binnen, ik wist het eigenlijk al, we gaan weer verder met waar we mee bezig waren. Ik merk het aan mezelf ook, als ik het heel druk heb door de week, dan, ik ben gewend om elke dag te beginnen met Bijbelstudie. Maar dan zit je met je gedachten al bij iets anders en dan gaat het eventjes snel erdoorheen. En niet dat dat nou het voorbeeld is of zo, of dat dat bepalend is. Maar ja, voor je het weet ben je een jaar verder. Maar we zouden juist bepaald worden bij wie we zijn in Christus. Dat maakt ons sterk. Nou ja, en als je je aardse voedsel niet goed koudt en goed verteert, dan heeft het ook een andere uitwerking. Nou, aanmerken is dus dat we iets geconcentreerd zouden doen met leidzaamheid, zou ik zeggen. Om een ander woord dan te gebruiken. Nou, laat ik teruggaan naar Hebreeën 3. Wij zouden aanmerken de apostel en hoge priester Christus Jezus. Er is nog een manier om te kijken naar dit woord. Niet dat de betekenis daardoor anders wordt, maar deze brief, en ik hou het dit keer kort, maar deze brief is ook opgebouwd binnen een bepaalde structuur. Het is niet mijn onderwerp nu, dus ik noem alleen wat ankerpunten, maar jullie zijn vast bekend met het begrip introversie. En dat betekent dat het eerste gedeelte overeenkomt met het laatste gedeelte van de brief. Nou, vervolgens het tweede gedeelte komt overeen met het ene laatste gedeelte en zo langzaam werk je naar een centrum toe. Nou, en hier in deze brief is dat niet anders. Dat is eigenlijk in de meeste brieven zo. En de bedoeling is dat men daardoor beter zou begrijpen waar het over gaat. Ik zeg dat met nadruk, want er zijn boeken beschikbaar waarin je al dit soort structuurtjes vindt. En dan denk je van, ja, wat moet ik ermee? Dan is er ergens op gelet, een bepaald woord wat overeenkomt en dan fop, wordt de structuur gevormd. En als je een beetje creatief bent, kun je allerlei vormen verzinnen. Komt altijd wel een keer uit. De bedoeling is dat de schrift verklaard wordt daardoor. Dat het een het ander verklaard wordt. En dat is de enige juiste manier om daarnaar te kijken. Als je dat bijvoorbeeld met de Efezebrief doet, dan kom je tot hele mooie inzichten. Nou, en hier is dat ook zo. In Hebreeën 1 wordt er gesproken over God die gesproken heeft en vervolgens spreekt door de Zoon. Maar uiteindelijk is het woord en de positie van Christus daarin. En hij spreekt vervolgens, maar in Hebreeën 13, dan gaat het over het woord, maar dan de uitwerking daarvan in de praktische levenswandel van de gelovigen. En het is niet voor niets dat daar tweemaal gesproken wordt dan over de voorgangers die het woord Gods verkondigd hebben en dat wij hen zouden gedenken. En niet omdat dat die voorgangers zijn, maar omdat zij uitdrukking geven aan wat er in Hebreeën 1 staat. De Zoon die spreekt, maar de Zoon zien we niet. Maar de voorgangers zijn aangesteld om het woord Gods te spreken. En waar ze dat trouw doen, is het woord van God. Is het de Zoon die spreekt. En daar hebben we uiteindelijk mee te maken. Alleen dat is de praktische kant van de zaak. En dat is dus ook gelijk de verklaring waarom men zou luisteren naar hen. Niet omdat zij het zijn, maar omdat het woord van God is. Nou, en zo vind je bepaalde richtlijnen in Hebreeën 13 die uitdrukking geven aan wat er in Hebreeën 1 staat. En er wordt in Hebreeën 1 en 2 gesproken over engelen die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven, gedienstige geesten. Maar in Hebreeën 13 gaan wij juist uit en in Hebreeën 12 komen wij juist tot de vele tienduizenden engelen. Dus aan de ene kant worden engelen uitgezonden tot ons en aan de andere kant worden wij toegevoegd aan de engelen. Gaan we er naartoe? Nou, en zo kun je dus doorgaan en in Hebreeën 3 en Hebreeën hoofdstuk 4, ik noem alleen de ankerpunten nu, daar hebben we te maken met geloof, trouw en erfenis. Alleen in Hebreeën 3 is het negatief, het volk wat niet inging enzovoorts. En in Hebreeën 12 hebben we te maken met de persoonlijke erfenis van de gelovigen, die toegevoegd wordt aan het geheel. Ja, dat gaat over dezelfde dingen. Hebreeën 3 en Hebreeën 12 komen overeen. En waar in Hebreeën 3 en 4 het negatieve belicht wordt, zij konden niet ingaan enzovoort, vinden we juist in Hebreeën 11 voorbeelden van degenen die ook niet in konden gaan, maar wel gelovigen waren en alsnog straks in zullen gaan. Nou, en ik denk dat dit het meest bekende ankerpunt is, als je het één keer, je weet het waarschijnlijk al lang, maar in Hebreeën 4 vers 16 wordt gesproken over dat wij zouden naderen tot de troon der genade, opdat wij hulp en barmhartigheid zouden verkrijgen ter bekwamer tijd. Maar we weten toch dat dat uitgewerkt wordt in Hebreeën 10, waarin de gelovige wordt opgeroepen om vervolgens te naderen en te gaan op die verse en levende weg en door het voorhangsel wat gescheurd is, te naderen en onderlinge bijeenkomst te hebben voor de troon der genade. Dan weet je gelijk waar het werkelijk over gaat in Hebreeën 10. Nou, omdat die dingen elkaar aanvullen. En anders vraag je toch af ineens van waarom staat dat vers daar ineens in Hebreeën 4? Maar dat heeft te maken met die structuur. Nou ja, daar laat ik het dan ook maar even bij, want vanaf Hebreeën hoofdstuk 5 tot en met pakweg Hebreeën hoofdstuk 9 gaat het uitsluitend over een vergelijking tussen het oude verbond en het nieuwe verbond en de rol van de hoge priester daarin. En ongeveer het centrum is Hebreeën 8 vers 1, waar dan gesproken wordt over de hoofdsom der dingen. Het punt wat hij wil maken. Dat is zeg maar de punt van de brief. Daar ben je in het midden. Maar hier zitten wij dus in Hebreeën 3, hoofdstuk vers 1. En daar hebben we het dus over de apostel en hoge priester die wij zouden aanmerken. Maar dat komt overeen met Hebreeën 12, vers 1 en 2. Laten we dat dan even lezen. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, hè, hierom. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Welke zonde? Als je dit wilt verklaren uit de brief, dan is dat de zonde uit Hebreeën hoofdstuk 3. Zij hebben niet kunnen ingaan vanwege de zonde, vanwege hun ongehoorzaamheid, vanwege hun ongeloof. Nou, die zonde wordt over gesproken. En het spijt me als ik wat snel ga, maar leg het gewoon maar eens naast elkaar. En het wordt opgenomen trouwens. Dus, maar laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende, aanmerkende, niet letterlijk, maar in de verklaring van de structuur, ziende, op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Niet de apostel en hoge priester, maar nu de overste leidsman en voleinde des geloofs. Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Ja, en als je het mij vraagt, ligt hier de nadruk op de Zoon van God, gezet op de troon van God. En in Hebreeën 3 ligt de nadruk op de hoge priester. Maar dat wij op hem zouden zien, dat komt overeen dus met, als wij de Zoon van God zien, dan zien wij de hoge priester. Nou, dat wordt dan later, eerder kun je ook zeggen, in Hebreeën 5 uitgewerkt. Hij is zowel gesteld tot Zoon van God als tot hoge priester. Nou, en dat was allemaal op hetzelfde moment. Maar op hem zouden wij zien. Ja, en de vraag is, wat zien wij dan? Wij zien in ieder geval Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En als wij hem dan zien, dan zouden we bepaald worden dus bij wie hij is en de weg die hij afgelegd heeft, omdat dat ook onze weg zou zijn vervolgens. En als je weet dat Hebreeën 3 dan spreekt over de heerlijkheid die zou wachten, namelijk de rust van het beloofde land, dan weet je ook waar de loopbaan van Hebreeën 12 naar zou leiden. Ja, in Hebreeën 12 zou het leiden naar volwassenheid, naar geestelijke volwassenheid en daarmee het zoonschap. Maar dat komt overeen met het doel bereiken van Hebreeën 3. En daarmee is ook gezegd dat de rust waarover wordt gesproken in Hebreeën 3 niet slechts maar is dat men behouden is of zo. Of dat men later in de hemel terechtkomt. Of letterlijk in het beloofde land komt. Maar dat men het land inclusief zou beërven. Men zou het land beërven. Het ging niet slechts om ingaan in het beloofde land. Ze zouden het land erfelijk bezitten. En daartoe zouden ze ingaan. En geen andere reden was ze gegeven. Niet van, nou, kom er maar bij wonen, er is plaats genoeg. Hè? Nee, ze zouden het erfelijk bezitten. En een ieder die de God van het volk Israël niet wilde dienen, zou eruit gezet worden. Ja, nou ja, en dat gebeurt. Oh, dus het is toch zo'n God, dat, die hoeven wij niet, die zulke dingen doet. En tot in onze dagen wordt er ruzie gemaakt over dat land. En dan kun je voor en tegen zijn en een beetje gematigd enzovoort. Maar straks zal de Heer zeggen, hé, het is van mij. En hij is die weg gegaan. En hij heeft alle dingen in zijn hand. En hij is de erfgenaam, de wettige erfgenaam. En hij deelt het met wie hij wil. Nou, en dat geldt voor de aardse erfenis. Voor de aardse dingen, maar zeker ook voor de hemelse dingen. Nou, en daar gaat het hier over. Een hemelse erfenis. Want broeders, wij zijn de hemelse roeping deelachtig. En als je dat vergelijkt met dit vers, zijn wij dus ook de hemelse erfenis deelachtig. Daartoe zijn wij geroepen. En daarom zouden wij de apostel en hoge priester aanmerken of zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Nou, die apostel die is gezonden. Een apostel is een gezondene. Dat heeft te maken met zijn oorsprong. Hij kwam om een bepaalde weg te gaan. En dat komt overeen met de overste leidsman. Dat is eigenlijk één woord in het Grieks. Maar dat is gewoon de eerste. In Openbaring zou ik zeggen dat is de alfa. Maar vervolgens is hij, doordat hij trouw was in hetgeen hij moest doen, is hij gesteld tot hoge priester. En hier is hij de voleindiger des geloofs. Hij is de eerste die de weg is gegaan en de weg voleindigd heeft, volbracht heeft. Hij zei ook, het is volbracht. Hij wist waartoe het zou leiden. Want hij zag op de vreugde die hem voorgesteld was. En hierom zouden wij op hem zien, omdat het ook onze vreugde is. En dan is de vraag, ook vandaag, maar wat zien wij eigenlijk? Zien wij vreugde? Of zien wij ellende? Allerlei gevaar, allerlei zaken die ons lichtelijk omringen. Toch? Laten we maar teruggaan. Deze loopbaan is te moeilijk. Ik kan dit niet aan, dit is te steil of dit is te smal enzovoort. Maar de echte vraag is, zien wij op onze overste leidsman, zien wij op onze apostel en hoge priester? Want waar we dat doen, en de broeder zei het vanochtend al in zijn inleidende woorden, waar de Heer een werk begint aan de gelovigen, zal hij dat voleindigen. Maar dat, dan hebben wij de garantie dat hij ons brengt op de plaats van bestemming. Het is altijd slechts een kwestie van geloof, omdat dat voor de Heer ook slechts een kwestie van geloof was. Trouw aan het woord van God. En zo zou dat voor ons ook zo zijn. Nou, waar wij dat doen, komen wij terecht op die verse en levende weg die hij is. En zien wij heerlijkheid en brengt hij ons ook in die heerlijkheid. Nou, in Hebreeën 3 wordt in de rest van het hoofdstuk gewezen op de weg van het volk Israël. En wij weten dat wij de hemelse roeping deelachtig zijn, maar dat wordt vergeleken met de weg van het volk Israël vanuit Egypte naar het beloofde land. Nou, en dat volk zou terechtkomen volgens Hebreeën 3 en 4 in de rust. En dan wordt er betoogd dat die rust waarover gesproken werd, dat dat niet de definitieve rust was. Want zelfs nadat Jozua het volk in de rust had gebracht, werd er bijvoorbeeld door David gesproken over een andere rust. Dus uiteindelijk was de vraag, of is de vraag, waar is de rust? Nou, en in de Hebreeënbrief wordt dan verklaard dat wij in Christus Jezus de rust vinden. Nou, en dan kun je dat op verschillende niveaus invullen. Natuurlijk de letterlijke rust straks in de toekomst voor het volk Israël, de rust van het nieuwe verbond, de hemel zelf, enzovoort. Maar wij zijn die hemelse roeping deelachtig. En die rust heeft alles te maken dus met de betere dingen van het nieuwe verbond en de hemelse erfenis waarin wij zouden delen in Christus. Ja, en het woord van God is zo krachtig. Wij lezen deze dingen alsof dat in de tijd een bepaalde ontwikkeling heeft en dat wij dan ergens naartoe onderweg zijn, zoals het volk Israël onderweg was in de woestijn. Maar voor de Heer lag die eindbestemming al vast. Het enige wat ze weerhield, wat ze ervan weerhielden om in te gaan, was hun eigen ongeloof. Ze wilden terug. Maar op het moment dat ze gewoon zouden volgen, zouden ze aankomen in dat land. Het is helemaal niet moeilijk. Natuurlijk, er waren vijanden, er was af en toe honger, de zon zal flink geschenen hebben enzovoort. Het zal geregend hebben misschien. Je verzint het maar, het was een woestijn. En ons leven kan ook een woestijn zijn. Maar de vraag is, hoe kijk je er tegenaan? Zoals dat volk Israël, murmurerend, zoals in Hebreeën 3. Ik ga het allemaal niet lezen, want het is te veel. Maar murmurerend, tegensprekend, altijd klagend, altijd de Heere verzoekende. Ja, waarom moet het nou zo? Kan dat niet anders? Kunt u niet dit doen? Enzovoort. Het hele punt is, Hebreeën 12. Laten we het even schakelen. Vers 3. Want aanmerk deze, dat is een ander woord overigens, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. De Heer heeft dat continu ook te horen gekregen. Tegenspreken, ongeloof. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En let op, niet de zonde van het vlees, maar het ongeloof. Want ik blijf erop hameren, waar wij in de eerste plaats als gelovigen mee te maken hebben, is niet zozeer met onze aardse nukken, met onze oude natuur, maar we hebben te maken met een geestelijke strijd. We hebben te maken met, die zegt dit, die zegt dat. Heeft God dat wel gezegd? Enzovoort. Moet je daar wel naartoe? Je kunt beter die kant op. Daar hebben we mee te maken. En daarom is het zo belangrijk om te aanmerken. Om te zien op hem. Heel eenvoudig. Wat was de weg die jij ging? Enzovoort. Maar wel minutieus. Namelijk door de hele schrift wordt ons een plaatje geschetst van Christus. Wie hij is. En wie wij in hem geworden zijn. En daarin zouden we blijven staan. En hoe ga je die woestijn dus door? Nou, niet door maar te zeggen, Heer, kan dat niet anders, kan die weg niet wat vriendelijker. Nee, door te beseffen dat wij een bepaalde weg moeten gaan. En zoals vers 5 dan zegt, gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heren lief heeft, kastijdt hij en hij geeselt een iedere zoon die hij aanneemt. Het is de weg van de gelovigen. Die is niet makkelijk. Een andere keer zat ik in 1 Petrus. Daar wordt ook gesproken over een erfenis die ons wacht. Maar gelijk daarna over geloof wat beproefd wordt. Geloof wordt beproefd. Wat is een zoon waard als hij niet trouw kan zijn? Daar kun je de erfenis niet aan overlaten. En daarom moest het volk Israël door de woestijn gaan. Maar de bestemming lag vast. Kon het land Canaan niet tegen Egypte aanliggen. Toch? Een aardbeventje. Hè? Geologische tijdschaal. Eventjes wat sneller allemaal. Hupsakee, tegen elkaar. Nee, het is de weg die de gelovige moet gaan. Het is de weg die de Heer moest gaan. Moest dat nou zo? Moest die mens worden? Wat een gedoe zeg. Wat een vernedering. Nou ja. We zullen straks alle ins en outs leren. Ik denk dat we dat gewoon niet kunnen bevatten, waarom bepaalde dingen zo zijn. Wat ons gegeven is, zijn ja, de contouren van het plan van God. En alles wat ons aangaat, wordt ons in detail verteld. Maar je kunt altijd extrapoleren. En wat gebeurde daarvoor en daarvoor? En daar is geen einde aan. Wij zijn beperkt in ons bevattingsvermogen. Je kunt niet oneindig terug in de tijd. Je kunt oneindig niet bevatten. Kun je wel proberen. Maar daar word je gek van. Ja. Je valt vanzelf in slaap. Maar die de Heere lief heeft, die kastijdt hij. En hij gezelt een iedere zoon die hij aanneemt. En indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt, maar indien gij zonder kastijding zijt, welken allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Harde taal, maar het komt overeen met het volk wat niet inging vanwege hun ongeloof. En de bedoeling is juist dat wij wel zouden ingaan. De bedoeling is dat wij wel zouden erven. En er is dus helemaal niets volgens deze brief wat ons in de weg staat, wat ons zou beletten om niet in te gaan. Maar nu ben ik in Hebreeën 10. Er is niets wat ons zou beletten om niet in te gaan in het binnenste heiligdom. Want de weg is vrij. Het is dus zo makkelijk, je hoeft alleen maar de benenwagen in beweging te zetten. Of volgens Hebreeën 12 de knieën te strekken en rechte paden te maken. Kom op, omhoog. Dat is wat van ons gevraagd wordt. En die kastijding is inderdaad zwaar, maar als wij de kastijding verdragen, wat staat er dan in vers 11, dan zal dat daarna van zichzelf een vreedzame vrucht der gerechtigheid voortbrengen voor degene die door dezelfde geoefend zijn. Het begint misschien zwaar, maar je raakt er door geoefend. Geef een klein kind een duw. Huh? Dat is een rol om. Ja. Probeer het maar. Ja. Nou, probeer daarna Willem eens om te duwen. Huh? Kijk, daar gaan ze. Nee, maar je raakt goed. Als je groot wordt, als je sterk wordt, dan blijf je staan. Dan duw je iemand niet zomaar meer om. Ho, dat gaat zomaar niet. Maar dan zeg je het in een ander verband. Ja, dan val je niet zomaar meer op. Nou, en dat komt door opvoeding. Nou, en het zijn harde woorden, dit zijn we ook niet meer gewend. En dat knippen we dan weer uit de geschiedenisboeken en uit de Bijbel en vertalen het weg. Maar dit is wat de Vader doet. Niet omdat hij niet van ons houdt, maar juist omdat hij er iets van ons wil maken. Wat wij van nature niet zijn. Nou, en daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën, vers 12, en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. En als je het mij vraagt, daar wil ik het niet over hebben eigenlijk, maar die hele kwestie van het Joodse volk, van Juda en Efraïm zit hier ook in verwerkt. Alleen op een andere manier, zeg maar. Hier wordt gesproken over Esau, die wilde erven, maar ja goed, hij gaf het weg enzovoort. Maar je moet weten wie Esau is. Maar dan weet je ook wie die ander is. Enzovoort, dat zit er allemaal in. En je moet het met elkaar vergelijken. Maar dat is voor een andere keer. Dus de weg van het volk Israël, die is nu typologisch de weg van de gelovigen. En die zou leiden tot volwassenheid, namelijk tot zoonschap. En in de woestijn moest men zien op Mozes. Moest men zien op de wolkenkolom of op de verhoogde slang. Men moest aanmerken. Men moest zien op de dingen die gegeven werden. Maar desalniettemin zag men terug op Egypte. De vleespotten van Egypte. Men wilde wel uitgaan, maar men wilde niet ingaan. En een van de conclusies van de Hebreeënbrief is ook dat de gelovige niet wordt afgerekend op grond van het feit dat men niet uitgaat, maar dat men niet in wil gaan. Of zal ik Efeze 1 aanhalen? De gelovige wordt niet afgerekend op het feit dat men wedergeboren is, maar dat men niet wil leven uit de zegeningen, uit de geestelijke zegeningen waarmee wij zijn gezegend in Christus in de hemel. Want dat is de bedoeling. Niet dat je slechts wedergeboren bent. Niet dat je uit Egypte gaat. Niet dat je je onttrekt aan van alles nog wat. Niet dat je niet meer zondigt. Nee, de bedoeling is dat dat nieuwe leven vorm krijgt. Dat dat nieuwe leven gestalte krijgt. En dat die zegeningen, dat dat ons leven zou bepalen. Niet terugblikkend op het verleden of op wie we van nature waren, maar wie we zijn in Christus. Maar dat is aanmerken van de hoge priester en apostel. Onze hoge priester en apostel Christus Jezus. Dat is zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs, omdat wij één in hem zijn en hij ons broeders noemt. Nou, is heel belangrijk dus dat we hem aanmerken. Nou, en als we dan, ik ga maar terug naar Hebreeën 3, als we dan weten dat wij broeders zijn die de hemelse roeping deelachtig zijn, ja, dan heb je toch eigenlijk een soort adres in deze brieven, een adressering. Daartoe is deze brief geschreven dan, denk ik dan maar. Dan leren we dus dat hier gesproken wordt over die hemelse gemeente. En dan zouden we dus moeten leren wat die roeping inhoudt. Nou, Paulus zegt ergens anders in Efeze 1 dat wij daartoe verlichte ogen moeten krijgen. Dat wij zouden leren wie Christus is, wat de hoop is van zijn roeping enzovoort. Want dat is ook onze hoop. En wat zijn werk is, want dat is het werk waarin wij zouden wandelen vervolgens. Dus Efeze 2. Het is allemaal hetzelfde. Het is die eenheid die daarin centraal staat. En ik heb het idee, en dat is goed, ik denk dat het Paulus is die deze brief geschreven heeft. Al zijn er bepaalde lieden die zeggen dat op basis van het Grieks dat niet kan. Maar goed, dat laat ik dan maar even. Op basis van de inhoud denk ik dat het Paulus is. En een van de redenen bijvoorbeeld is dat als Paulus hier spreekt over, bijvoorbeeld in Hebreeën 3 vers, wat is het, vers 16. Even kijken hoor. Ja. Daar staat, want sommigen als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd, toch niet alle die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn, over welke nu is hij vertoornd geweest 40 jaren. Oftewel, die hele generatie die uit Egypte uitging, die kwam om in de woestijn. Maar er was een gelovig overblijfsel. Er waren er slechts 2 van die eerste generatie in ieder geval, die wel geloofden. Maar wat waren dat voor mensen? Zij waren 2 van de 12 verspieders. En zij werden erop uitgestuurd in de woestijn om vooruit te gaan naar het beloofde land, om te kijken wat daar allemaal te zien was, wat daar allemaal te beleven was, wat het volk of wat het land allemaal bezat. Nou, wat ze daar zagen, daar verhaalden ze vervolgens van. En ze zeiden, nee, dit is een tof land, dit is een goed land. Dit is een land overvloeiende van melk en honing. Die druiventrossen, zo. He? Genoeg voor iedereen. Alleen dat waren er maar 2. Die anderen zeiden, ja, daar zijn reuzen. En die steden, die zijn zo sterk, die kunnen we nooit innemen. Ik denk dat dit geen goede keuze is. Ik denk dat we terug moeten gaan. Laten we de tocht maar afblazen. Nou, en Jozua en Caleb zeiden, nee, dit is het land wat God ons heeft gegeven, wat ons beloofd is en wat wij erfelijk zouden bezitten, laten wij voortgaan. Nou, en dat is al zo gebeurd, hè? Alleen het duurde daardoor nog wel wat langer. Nou, en ik denk dat als Paulus in 2 Korinthe 12 schrijft, dat hij is opgetrokken tot in de derde hemel en dingen heeft gezien die een mens niet betaamt om te spreken. Ja, hij is zo'n verspieder. Hij geeft er uitdrukking aan. Hij heeft gezien wat er is. Want ja, wat moeten wij ons voorstellen bij de hemel? Wij weten dat wij de hemelse roeping deelachtig zijn. Wij weten dat wij als gemeente met Christus gezet zijn in de hemel. Ja, maar ja, hoe ziet dat er dan uit? Nou, Paulus is opgetrokken geweest tot in de derde hemel en hij heeft die dingen gezien. Zoals de verspieders het land hebben gezien. En Paulus deelt ons die dingen mede. Alleen wil je dat zien, wil je dat aanmerken. Paulus schrijft gewoon hoe de hemel eruit ziet. Maar dat is dus een kwestie van geloof. Want dat betekent dus dat je schrift met schrift moet vergelijken en dat je het fysieke los moet laten en moet leren wat de hemel in werkelijkheid is. Nou, en in de Hebreeënbrief, ik heb ook geen tijd meer om dat uitgebreid te doen, maar in de Hebreeënbrief vinden we 2 lijnen. Ik zeg maar een rode lijn en een blauwe lijn. En de ene lijn die leidt van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En in Hebreeën 9 wordt er gezegd dat de hoge priester inging van het heilige naar het heilige der heiligen. En dat spreekt over onze ware hoge priester die het nieuwe verbond ingeleid heeft. Dat is Hebreeën 9 vers 11, als je het ongeveer wilt nazoeken. Maar het hoofdstuk herhaalt zich eigenlijk daarna nog een keer. En dan staat er, ja, maar onze hoge priester is niet zomaar ergens naar binnen gegaan. Hij is de hemelen doorgegaan en hij heeft zichzelf daar geofferd voor de troon van God. Dus als je wilt leren wat de hemel is, als je wilt bevatten of aanmerken wat de hemel is, dan moet je leren wat het nieuwe verbond inhoudt. Dat is de conclusie eigenlijk. Die twee die lopen parallel. En als er dus in Efeze 2 staat dat wij gezet zijn in de hemel, dan moet je heel goed opletten dat Paulus daarna schrijft dat wij zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmede wij geroepen zijn. En dan spreekt hij over het nieuwe verbond vervolgens, een paar hoofdstukken lang. Hoe dat eruit ziet. Nou, één voorbeeld dan nog. En dan sluiten we af in Filippenzen 3. Dan hebben we die ook gehad. Want wij zouden aanmerken, de apostel en hoge priester, de overste leidsman en voleindiger des geloofs. Maar in de praktijk zegt Paulus, typologisch een van die verspieders, die daar uitdrukking aan geeft, die hemelse dingen heeft gezien en die ze kwijt wil aan de Korintiërs, maar niet mocht spreken. Nee, laten we maar teruggaan. We hebben aardse zaken te regelen. Nou, zo heb je hier in de Filippenzenbrief ook zoiets. In vers 17 staat, weest mede mijn navolgers broeders, dit is Paulus, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want wij leven niet onder wetten en regels. Nee, wij leven met voorbeelden. Ziende op aanmerkende, degene die ons voorgegaan zijn. Nou, en Paulus zegt, let op ons. Gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen, en daar heb je weer die strijd. Het is de praktijk, ook van ons leven. Velen wandelen anders. Van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. En let op, er wordt wel degelijk gesproken over gelovigen. Of christenen, of degene die de Bijbel in ieder geval hanteren. Hij noemt ze bij naam, in andere brieven ook. Maar van deze wordt gezegd, welke einde is het verderf? Nou, omkomen in de woestijn, geoordeeld worden, dat is precies wat de Hebreeënbrief ook zegt. Welke einde is het verderf? Welker God is de buik? Dat heeft sowieso met de aardse dingen te maken, met de onderbuikgevoelens. En welke heerlijkheid is in hun schande? Dan ben je nog lager. Zij zijn bezig met oppervlakkigheden. Met vermeerderen. Enzovoorts. Welke heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken. Nou, past precies in het verhaal. Dit is juist wat ongeloof is. En dat betekent niet dat je niet meer naar je werk kunt gaan. Of kunt bedenken wat we gaan eten, want dat zijn aardse dingen. Nee, dit heeft te maken met die gerichtheid. Is Paulus je voorbeeld? Nou, dan kom je met Paulus, Filippenzen 3, ook een structuur trouwens, kom je tot het doel. Het doel wat hij najaagt. Vergeten hetgeen achter mij ligt, jaag ik en strek ik mij uit tot het doel, het wit. Nou, en daartoe zouden wij Paulus volgen. En dan zegt hij, maar onze wandel, wij bedenken geen aardse dingen, onze wandel is in de hemelen, waaruit of op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. We zouden hemels wandelen, omdat wij hemels burgerschap hebben ontvangen. Maar hoe doe je dat? Als je met je voeten op de aarde staat. Maar dat wordt in de Filippenzen 4 weer uiteengezet. Hoe dat in de praktijk gaat. Want dan gaat het over verblijd u in de Heer enzovoorts. Maar de rest van het hoofdstuk spreekt Paulus over de liefde van de Filippenzen en de gemeenschap die zij met Paulus hebben gehad in de praktijk. Dat zij in de praktijk van hun leven zijn navolgers waren. En dat niemand hem geholpen heeft behalve zij. Hij vroeg er niet om. Maar het was een bewijs van hun geloof. Dat zij gericht waren op Christus, op het evangelie. En dat zij dus ook gemeenschap hadden binnen dat evangelie. En dat kreeg handen en voeten, doordat zij oog hadden voor hun voorbeeld. En daartoe zouden zij ook weer beloond worden, zegt Paulus. Het zal u ook in geen gave ontbreken, zegt hij. En of dat nou hier of daar is, dat maakt niet uit. Het zal terugkomen. Dus zeg nooit, ja, ik ben in de hemel gezet, maar dat kan helemaal niet, want ik lees de krant. Nee, wij kunnen hemels wandelen, omdat ons leven vandaar is en omdat wij leren hoe dat in de praktijk is. En dat zijn principes, normen en waarden, zo je wilt, die de wereld niet kent, maar die ons aangereikt worden door het woord van God. En daarom zouden wij hem aanmerken, opdat wij leren wie wij in hem geworden zijn en opdat wij het doel bereiken. En op die weg waarin wij gezet zijn, of waarop wij gezet hebben, hebben wij dan inderdaad onze hoge priester. Ons voorbeeld. Degene die werkelijk voor ons uitgaat. En de wereld ziet niet dat hem gegeven is alle macht, dat hij met eer en heerlijkheid gekroond is enzovoort. Maar wij zouden hem zo zien. En dat is alles bepalend. Want dan blijkt dat wij Christus hebben die ons leidt. Die ons leidt tot zoonschap. Toch? Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Hebreeën 2 vers 10. Dan leren we Christus kennen als degene die ons verlost van de dood. Van de duivel zelfs. Hebreeën 2 vers 15. Dan leren wij Christus kennen als degene die ons verzoent. Die ons één maakt. Die ons wast. Die ons reinigt. Dan leren wij Christus die kennen die ons tot hulp is. Hebreeën 4 vers 16. Maar dat is niet die aardse weg. Dat is de weg van het nieuwe leven. Wat gehinderd wordt juist door die aardse weg. En dan leren wij hem kennen als ons anker. Het anker der ziel waar in Hebreeën 6 vers 19 over gesproken wordt. Dan leren wij hem kennen als onze borg. Hebreeën 7. Dan leren wij hem kennen als degene die voor ons bidt. Hebreeën 7 vers 25. Dan leren wij hem kennen als degene die ook eenmaal naar buiten zal komen. Want de brief is naar binnen gericht, maar er staat ook dat hij een keer naar buiten zal komen. En dan leren wij ook dat het Christus is die zal oordelen. Hij zal ons eerst oordelen, maar daarna de hele wereld. Dat is ook de Hebreeënbrief. Ernstige woorden. En daarom, hierom, zie op hem. Zie slechts op hem. Aanmerkt hem. Nou, laten we de Heer danken. Trouwe God en Vader, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Dank u wel dat u gesproken hebt en dat dat woord vervuld wordt in uw Zoon. Dat u van het begin over hem gesproken hebt en dat onze Heer Jezus Christus gesteld is tot eersteling van de nieuwe schepping, tot erfgenaam van alles. En dat wij als uw kinderen delen in die positie. Dank u wel dat we nu mogen opgroeien tot volwassenheid en dat we mogen weten dat u ons wilt brengen op de plaats van bestemming. Dat we geroepen zijn als volk van eerstelingen, dat we geroepen zijn als een hemelse gemeente, maar dat we individueel mogen leren wat het is om de weg te bewandelen, de loopbaan waarop we gezet worden. Dank u wel dat we een loopbaan krijgen, dat we een doel hebben gekregen, dat u ons wilt gebruiken in uw koninkrijk en dat u ons wilt leiden tot heerlijkheid. Dank u wel dat we mogen weten dat waar er hobbels op de weg zijn, dat u ons bent voorgegaan, maar dat u ook in staat bent om ons te helpen daarin. Dank u wel dat we mogen weten dat alles vast ligt in u. Dat u de borg bent, dat u degene bent die de oorsprong bent, maar ook de eindbestemming. En dat u er zorg voor draagt dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dank u wel dat we zo ook elkaar hebben, dat we elkaar mogen aanmerken en mogen wijzen op wie u bent en dat we elkaar mogen aansporen om in te gaan. Om ons te voegen voor de troon der genade, omdat dat de plaats is waar u tot ons spreekt. Omdat dat de plaats is waar wij onderwezen worden en bekrachtigd mogen worden. Dank u wel. Dat we mogen uitzien naar het moment dat we met z'n allen naar buiten komen. En dat de wereld zal zien wat u heeft gedaan in deze dagen. Dank u wel dat we nu gevormd mogen worden tot uw volk. in alles. Amen.